Rust. Dat is mooi. En nodig. Het is niet zo'n klepje wat je open doet en dat God daar 18 gram rust in doet. Er zijn principes in de Bijbel die God ons wil aanleren, wil helpen oefenen, waardoor we die rust op de juiste momenten steeds meer en meer ervaren. Ik ga op reis en ik neem mee. Weet iemand, kent iemand dat spelletje niet? Want anders kent iemand het niet. Onlangs nog gedaan met een paar volwassenen, even voor de grap. En het leuke is dat die tandenborstel vergeet je gauw, maar als iemand een speciaal kussentje heeft omdat ze een hernia heeft en een massagedingetje en die moet ik meenemen, ja, die vergeet je niet, dat kussentje. Maar na een paar keer rondje zo, dan vergeet je toch wat details, hè? Maar wat neem jij allemaal mee en ik op je levensreis? En wat laat je achter omdat het geen rust geeft? Welke dingen zijn overbodig of zijn een last die je onnodig met je meedraagt? Daar ben je niet altijd bewust van. Ik geloof dat God door de Heilige Geest ons daarbij wil helpen. Met vallen en opstaan. Dat we onderscheid leren maken tussen wat prioriteit heeft en wat best even kan wachten of wat misschien helemaal weg kan blijven. En daar is soms moed voor nodig. Gutspa heet dat, geloof ik, in het Hebreeuws. Geloof waar je lef bij moet hebben. Waar je soms moedig voor moet zijn. En eventjes, ja, moet opstaan. Hoofdstuk 11 van Hebreeën, daar staat bij mij boven voorbeeldig geloof. Dan schrik ik al. Volgens mij staat er in de NBG iets van geloofshelden of zo. Dat vind ik ook zo'n uitdrukking. Denk ik, nou, wil de echte held hier even opstaan? De geloofsheld? Ben ik een geloofsheld? Nou, en als je dan al die voorbeelden leest van die mensen, dan denk je, ja, die zijn perfect. Gelukkig is het genuanceerder, vind ik. Maar laten we hier even mee beginnen, want straks lezen we nog wat anders. Hebreeën 11, en dan hebben we het over Abraham. Die moest op reis en die nam mee van alles. Vers 8. De geloofsheld Abraham. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Zijn vrouw, door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind voor te brengen. En wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, ontelbare veel nakomelingen voort. Zoveel als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee. Nou, wat een geweldige mensen. En ik denk dan al heel snel, en misschien jij ook, van ja, daar hoor ik dan niet bij. Want ik ben niet zo'n held of ik ben niet zo perfect. Wat stond er boven? Voorbeeldig geloof. Nou. Maar we gaan het juist hebben over de praktijk. Hoe dat dan ging met die Abraham en die Sara. En dan denk ik, als ik dat lees, er is hoop. Ook voor mij. Ze waren helemaal niet zo perfect. Er mankeerde van alles aan hun geloofsleven. En ze sjouwden nog met dingen, met erfenissen. En ze hadden nog een hoop lessen te leren. En wat dan zo mooi is, God bleef trouw. God is trouw. vind ik zo'n bemoediging. Zullen we een stukje lezen, Genesis 12. En daar gaat er nog meer dan 10 hoofdstukken over Abraham en wat hij allemaal beleefde. Ik ga daar dingetjes van noemen zo dadelijk. Maar dit stukje is het begin. Hoofdstuk 12, vers 1. De roeping van Abraham. Hij moest op reis. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Tot dan wij hier nu toe vandaag. Abraham trok weg uit Charan zoals de Heer hem had opgedragen. En Lot, de zoon van zijn broer, ging met hem mee. Verwanten moest hij toch achterlaten. Nou, dat even terzijde. Abraham was toch toen 75 jaar. Nou, hij was nog niet met pensioen blijkbaar. Geen Zwitserleven gevoel, niet luieren op het strand, maar dolen in het zand, zeg maar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Een hele uittocht. Zo gingen ze op weg naar Canaan. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abraham het land door tot aan de eik van More bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Canaanieten. Maar de Heer verscheen aan Abraham en zei, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de Heer die aan hem verschenen was. Daar vandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt. En ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer, alweer, en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abraham in de richting van de Negev. Ik hoor hier een rondzingetje. Is dat, moet ik hem wat dichterbij doen? Of, is dat niet nodig? Nee? Oké. Abraham nam Lot mee. Ik weet niet of dat de bedoeling was geweest. Want daar kreeg hij later nog een enorme hoop problemen mee met die Lot. Geloofsleven. Sommigen beloven dat, sommige predikers. Altijd welvaart, glorie, voldoening, geluk. Maar ik zou zeggen, lees de Bijbel. Lees het verhaal van Abraham. En niet een paar teksten eruit plukken van die geloofshelden en daar een hele theorie op bouwen. Want het verhaal van Abraham is groter. Want Abraham die maakte een hoop miskleunen. Maar daar leerde hij van, gelukkig. Want wat denk ik de kern is van het succes van Abraham, van de relatie van Abraham met God, is dat hij niet God te vriend wilde houden, maar een vriend van God wilde zijn. Snap je het verschil? Iemand te vriend houden, nou ja, ik doe of laat wat dingetjes, want anders krijg ik problemen en dan kan ik verder mijn eigen zin doen. Maar iemand een vriend van iemand zijn, dat betekent dat je alles deelt, dat er een sprake is van liefde, een liefdesrelatie. En je leest dus elke keer dat Abraham een offer bracht. Dat doen wij niet meer in de zin dat wij dan een dier slachten en dat opstoken, zeg maar. Maar een offer is eigenlijk een vrijwillig cadeautje. En wij hebben volop mogelijkheden, elke minuut van de dag bijna, om God vrijwillige cadeautjes te geven. Om iets te doen uit liefde voor God. En dat is heel praktisch, want Jezus zegt, als je iets voor iemand anders doet, omdat je van mij houdt, dan doe je het voor mij. Een kaartje sturen waarvan je denkt, ik heb niet zo zin in, maar ik denk dat God het heel fijn vindt als ik dat doe. Nou, dat is zo'n voorbeeld. Dan klinkt een offer heel zwaar, maar het is een klein offertje. En al die offertjes bij elkaar, dat laat zien dat er sprake is van liefde. Want wij zeggen zo makkelijk, ik ben een vriend van God. Dat is nog maar de vraag. Je mag een kind van God zijn. We hebben erover gezongen door Jezus' offer. Zijn lijden en sterven en opstanding, zijn bloed. Kunnen wij een kind van God worden? Ik heb zelf 4 kinderen. Maar je kinderen zijn niet automatisch je vrienden. Natuurlijk wil ik dat heel graag. En God wil dat ook graag. Hij wil jouw vriend zijn. Maar Jezus zei tegen zijn discipelen, jullie zijn mijn vrienden. Met andere woorden, dat is niet vanzelfsprekend. Voor sommige mensen sloot hij zich zelfs af. Toen ze hem vragen stelden alleen om hem vast te praten, zei hij, ik zal jullie eerst een andere vraag stellen. En toen ze daar geen antwoord op wilden geven, zei hij, nou, dan geef ik jullie ook geen antwoord. Je bent niet automatisch een vriend van God. Sommige mensen worden expliciet genoemd. Die vriendschap heeft te maken met, is er liefde in jou? Doe je dingen uit liefde voor God? Laat je dingen achter als je op reis gaat uit liefde voor God? Breng je soms zo'n offertje? Abraham riep de naam van de Heer aan. Heer, ik prijs u, ik dank u. Heer, ik heb u nodig, ik heb hulp nodig. Heer, hij deed alles samen met hem. Ook al moest hij soms vreselijk lang wachten op de antwoorden van zijn gebeden. Ik ben zo blij dat de Bijbel niet een soort handleiding is van doe A en stap B en C. Maar het is een levensboek met voorbeeldverhalen van mensen, hoe God met hen omging. En omdat die mensen allemaal verschillend waren, ja, zijn de verhalen ook heel verschillend. En is het niet automatisch een regel? Het is een manier van omgaan. En door alles heen kun je proeven of er sprake is van liefde of niet. Dat is denk ik de hele rode draad door de verhalen in de Bijbel. Wat liet Abraham nou achter toen hij wegging? Want hij nam een heleboel mee. Dat was ook wel de bedoeling, behalve die Lot dan misschien. Hij liet de rest van zijn familie achter natuurlijk. Zijn verwanten, zijn huis. Maar ook de zekerheden. Het bekende. Herinneringen. Hij moest heel veel achterlaten. Zomaar op reis gaan. Dat is wat. Eigenlijk doen christenen dat ook. Je gaat na je doop, sommigen al daarvoor natuurlijk, je gaat op reis en je denkt, ja, wat zal ik allemaal tegenkomen? Wat moet ik loslaten? Wat moet ik juist aannemen? Het is een avontuur. En een prachtig avontuur wat ik iedereen gun. Maar het gaat niet altijd vanzelf. Het gaat met horten en stoten soms. Wat nam die dan mee? Nou, Sarah, zijn aantal bezittingen, zijn personeel. Lot dus, zijn neef. En daar had hij een hoop problemen mee later. Hè? Een gewelddadige bevrijding. Er was een ruzie met de knechten van hen. Maar hij nam ook zichzelf mee. Zijn karakter. Ja, dat heb je gekregen. Gelukkig dat we allemaal een verschillend karakter hebben. En dat is op zich niet goed of fout. Maar er zitten soms dingen in die omgebogen moeten worden. Omdat ze te extreem zijn of ja, niet goed. En dan moeten we oefenen. Twijfel, angst. En hij nam ook mooie beloften mee van God. En dan brengt hij een offer uit liefde en hij roept de naam des Heeren aan. Abraham was net als wij. Een geloofsheld wordt hij dan genoemd door de mensen die kopjes erboven hebben bedacht in de Bijbel. Met vallen en opstaan, tegenslagen, uitdagingen, fouten, bemoedigingen, overwinning. Maar vooral, als ik het even samenvat, die hoofdstukken, een heleboel gedoe. En als je denkt, mijn leven zit op dit moment vol met gedoe, dan ben je in goed gezelschap. Want Abraham had dat ook. Ik ga gewoon eens wat voorbeelden noemen. Hij is nog maar net daar aangekomen en er komt een hongersnood. Ja, daar kon hij niks aan doen. Dus hij vlucht met Sarah naar Egypte. Maar dan begint hij hem te knijpen. Ik heb dat ook wel eens. dan begin ik hem te knijpen. Dan ben ik wel eens bang of ongerust. Dan denk ik, zal dat wel goed gaan? En dan zegt hij iets. Ik zeg het niet elke dag tegen mijn vrouw, maar ik doe het wel eens. Ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent, zegt hij tegen Sarah. Dan denk je, nou, dat is een mooi compliment, maar dat was helemaal niet de bedoeling. Hij dacht, die farao, dat wist hij wel, die had de gewoonte als hij een leuke vrouw tegenkwam. En hij had er al enkele. Dan dacht hij zo. En die liet hij dan komen. Ja, als ze dan getrouwd was, was het wat problematischer. Maar hij dacht, die farao die is in staat om mij gewoon te doden, want dan is ze niet meer getrouwd. Dus Abraham die was bang en hij denkt, weet je wat, zeg maar tegen iedereen dat je mijn zus bent. Nou, ik denk dat mijn vrouw dat niet leuk vindt, als ik dat ga zeggen. Er staat ook helemaal niet of ze dat samen overeengekomen waren. Abraham die zegt, zeg maar dat je mijn zus bent. Nou was dat een beetje waar. Heel lang geleden trouwden mensen die in de bloedlijn heel dicht bij elkaar stonden nog met elkaar. Ze hadden dezelfde vader en een verschillende moeder of zoiets. Dus ze waren halfbroer, halfzus. Dus, nou ja, niet een echte leugen, toch? Zo'n half leugentje, ken je dat? Een beetje buigen met de waarheid. Meestal is dat niet handig, niet goed. En waar hij zo bang voor was, dat gebeurt. Die officieren van de farao, die zien die vrouw en die denken, hé, als ik een goed blaadje, ik heb nog een tip, farao. En die farao die ziet Sarah. En Sarah was niet zo jong meer, maar blijkbaar heel knap. En ze wordt naar het paleis gehaald. En dan gaat daar alles fout. En Abraham kreeg een heleboel cadeautjes, hè. Want, ja, het was toch zijn zus. En die farao die neemt haar wel, maar hij geeft, weet je wat hij kreeg? Schapen, geiten, runderen, ezels, slaven, slavinnen, ezelinnen en kamelen. Nou, dat is dan wel weer een compliment voor Sarah, toch? Nou ja, ik zeg wel eens voor de grap, hoeveel kamelen ben jij waard tegen mijn vrouw? Maar dat vindt ze ook geen leuke grapjes, dus dat heb ik geloof ik maar één keer gezegd. Dus ik weet niet hoe Sarah dat ervaren heeft. Maar er komen allemaal rampen daar bij die farao en dan krijgt hij door dat Sarah dus getrouwd is. Gelukkig was er niks gebeurd in bed. Maar die farao is zo kwaad en Abraham met heel zijn club wordt gedeporteerd. Om maar even een eigen tijdse uitdrukking te gebruiken. Ze moeten weg. Eruit jullie. Wegwezen. Ja, ik kan wel zeggen dom Abraham, maar dat is makkelijk praten. Hè? Hier in Andel. Het is wel niet helemaal veilig, maar toch over het algemeen hoef ik me niet zo druk te maken. Dan even later lees je van een ruzie tussen de herders van Abraham en Lot. Dan moeten ze verhuizen en dan allemaal gedoe. Dan is er een oorlog. Lot wordt gevangen genomen. Abraham heeft inmiddels wel 300 mensen personeel. En die gaat Lot bevrijden, gewelddadig en allemaal gedoe dus. Maar gelukkig zijn er ook bemoedigingen als je leest. Abraham krijgt een visioen van God. Abraham, ik zie hoe trouw jij bent. Ik ga jou vorstelijk belonen. Maar dan komt Abraham heel eerlijk. En dat vind ik ook zo fijn. Dat je bij God gewoon eerlijk mag zijn. Abraham zegt, Heer, het klinkt allemaal heel mooi hoor wat u zegt. Maar ik zie het ervan komen dat ik gewoon kinderloos ga sterven. Ik ben hier nou al een tijdje en er gebeurt niks. Zij doen misschien hun best, maar er is geen vruchtbaar resultaat, zeg maar. Ik zal kinderloos sterven. Eliezer, dat is mijn knecht, dat is zo'n vent. Daar kan ik op vertrouwen. Misschien moet hij alles maar erven en dat u met hem dan uw plan... Hè? Abraham twijfelt. Nee, zegt God, Abraham, ik geef jou nakomelingen als de sterren. Ik geef je dit land. Abraham is niet overtuigd. En hij gaat met God in gesprek. Net als Jacob die worstelde. Net als Mozes die zei, als u niet meegaat, dan blijf ik hier. Niet zomaar, oké. Nee, een eerlijk gesprek met God. Dat is soms bidden ook, hè. Worstelen. Dan zegt God, ik laat je wat zien. En in dat visioen ziet hij zoals ze dat in dat land wel eens gebeurt. gebruikelijk was als mensen een verbond sloten. Een hele goede band wilden hebben. Dan hadden ze een aantal dieren en die slachten ze in tweeën. En die werden aan de kant gelegd, zodat er een soort pad ontstond. En dan gingen ze samen tussen die twee helften doorlopen. En het symbool was, zoals die helften van die dieren bij elkaar horen, zo horen wij ook bij elkaar. En in dat visioen ziet hij dat pad en dan gaat er een fakkel, symbolisch voor God, die gaat door dat pad heen. En God wil Abraham daarmee bemoedigen, zoals die dierenhelften bij elkaar horen, zo horen jij en ik bij elkaar. Dat is vriendschap. Dat gaat diep. Dat is natuurlijk enorm bemoedigend. Maar God zegt er ook eerlijk bij, ik beloof jou dit land, maar jouw nakomelingen zullen ook 400 jaar slaaf zijn. Nou, dat is precies gebeurd in Egypte. Nou, gaan we weer 10 jaar voorbij. 10 jaar. Gebeurt niks. Lastig. Wat een beproeving. En Sarah die denkt uiteraard ook mee en die zegt, Abraham, ik zie het niet gebeuren hoor, dat ik nog zwanger word. Weet je wat, ik heb een idee. We gaan God helpen. Ik heb een slavin, Hagar. Ja, in die tijd was je personeel je eigendom. Zij is van mij. Als zij nou een kind krijgt, is dat ook van mij. Misschien wil God het zo wel doen. Ja, Abraham die is ook een beetje ten einde raad. Die denkt, nou ja, misschien een goed idee. Maar dan wordt Hagar zwanger. En die denkt, yes, ik ben eigenlijk een beetje belangrijker dan Sarah. Ik ben het. En dan merkt Sarah dat en dan komt jaloezie. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, een huwelijkscrisis, stel ik me voor. Dat ze samen... En Sarah zei, Abraham, jij moet dit oplossen. Ja, Abraham zou kunnen zeggen, het was jouw idee. Ik weet niet hoe ze daarover gepraat hebben. Dat staat er allemaal niet, anders wordt die Bijbel natuurlijk zo dik. Maar ik kan me voorstellen dat dat nogal eens tekeer ging. En uiteindelijk gaat Hagar weg, die vlucht. Maar God is het op dat moment daar nog niet mee eens. Dus hij zegt, Hagar, je moet terug. Nou, zij baart een kind. En dan gaan er weer 13 jaar voorbij. Zomaar even lees je dan. Dat is dan zo'n stukje in de Bijbel. Maar het is wel 13 jaar. Een belofte. En je wacht inmiddels al 25 jaar. En dan geeft God weer een belofte. Abraham, ik wil dat jij zonen, het mannelijk geslacht, moet besneden worden. Want dat is een symbool van overgave aan mij. En dat jij met heel je nageslacht bij mij hoort. Maar ook alle mensen die bij je horen. Sarah zal baren. Wees niet bang. En Abraham boog zich diep neer, staat er, voor God. Maar hij lachte. Ik snap dat wel. Hij was inmiddels niet meer de jongste. Ik denk, ja. Ik vader worden. Gek. Ik zie het niet voor me. Kies maar Ismaël, zegt hij. Die is inmiddels al wat groter. Nee, zegt God. Sarah en jij krijgen een zoon. Proef je de spanning, de twijfel, de dynamiek, de strijd. Net als wij. Met hele gewone dingen in ons dagelijks leven. En dan dat verhaal dat er 3 mannen komen. 2 engelen en God zelf. Abraham is bij zijn tent en daar komen die mensen aan. En hij gaat eten klaarmaken en dan gaat God spreken. Abraham, over 1 jaar heb jij een zoon. Dat wordt al concreter, hè? Dat is bemoedigend. En Sarah die staat te luisteren. Ja, ik weet niet of alle vrouwen zo zijn. Nee, mannen ook hoor. Die willen het ook weten. En Sarah, die... ik een zoon van die ouwe. En dan zegt God, waarom lach je, Sarah? En dan liegt ze gewoon. Nee, ik lach niet. God is niet boos. Ik denk dat God snapt hoe groot die moeite is die ze hebben om dit allemaal te geloven. En dan denk je, nou, koek en ei, het komt allemaal voor elkaar. Maar dan staat er nog even een kort verhaal van Kedor Laomer, een koning. En Nee, Abimelech heet die, die naam ook allemaal. En dan is er weer die angst. Want Abimelech, die ziet ook dat Sarah nog steeds een mooie vrouw is. En hij denkt, die wil ik wel hebben. En Abraham zegt, weer zeg maar dat je mijn zus bent. Hij heeft het nog niet helemaal geleerd. Hij krijgt een herkansing en hij faalt. Angst. En dan weer hetzelfde verhaal. En dan krijgt die Abimelech door dat Abraham wel getrouwd is. Want God spreekt tot hem in een droom. Abimelech, je bent ten dode opgeschreven. Want denk eraan, als je iets met die vrouw doet, dan gaat het helemaal fout met jou. Abimelech is kwaad. En hij gaat naar Abraham. Waarom heb je me voor de gek gehouden? En hij geeft hem ter compensatie weer schapen, geiten, runderen, slaven, slavinnen en Sarah terug. En dan krijgt hij ook nog eens 1000 shekel zilver. 11,5 kilo, geloof ik. Nou, allemaal leuke cadeautjes natuurlijk, maar dat is allemaal bijzaak. En dan eindelijk, na al die verwikkelingen, wordt Isaac geboren. En dan is het feest. En dan zit Ismaël, die inmiddels al misschien wel een jaar of 15 is, een puber, die zit te lachen. Klein babytje. Ik weet niet wat er allemaal speelt aan jaloezie en onderlinge strijd. En dan zegt Sarah, je moet die zoon wegsturen. Ja, doei, zegt Abraham, dit is wel mijn zoon, hè. Maar God zegt, Abraham, je moet het doen. Want ik wil echt met Isaac jou het plan met jou volvoeren. Weer een huwelijkscrisis dus. Maar uiteindelijk komen ze eruit. En God zegent ook Ismaël. En dan uiteindelijk sterft Sarah. En dan lees je dat Abraham een stuk grond koopt. En dat hij niet teruggaat naar zijn thuisland. Om daar zijn vrouw, geliefde vrouw, te begraven. Maar dat hij echt geëmigreerd is. Dat hij echt gelooft, dit hier is de toekomst van mijn nageslacht. Niet altijd perfect, mooi en fijn leren leven van genade. Heel praktisch. Nog even kort een paar dingetjes eruit plukken waarvan wij misschien kunnen denken, hé, daar kan ik wat mee. Een paar keer lees je dat Abraham vrijwillig dat offer brengt. Uit liefde. En al gaande krijgt hij meer openbaring en worden de beloften steeds concreter. Maar hij moet wel blijven vertrouwen, blijven gaan. En hij maakt fouten. En wij ontwijken graag die momenten van fouten. We proberen het een beetje glad te strijken, we kijken weg. Maar we hebben allemaal mislukkingen, onhandigheden en dat is heel gênant. En wat nodig is, is dat we het erkennen. Iemand zei eens een keer, de vuilnisman haalt alleen het vuil op wat voor de deur wordt gezet. En als wij God niet onze fouten belijden en erkennen en ze benoemen. Niet sorry, wilt u al mijn zonden vergeven, amen. Nee, noem ze. Erken, noem wat je fout hebt gedaan. Want dan kan God zeggen, daar ben ik voor gestorven. Ik zegen je. Ik maak het recht. Maar we krijgen soms ook kansen om in een nieuwe situatie er weer mee aan de slag te gaan en het anders te doen. Niet glad strijken, niet ontkennen. En dan fouten had Abraham mee te maken, maar ook tegenslagen en teleurstellingen. Dat hoort bij dit leven. Paulus had honger, dorst, hij moest vluchten. Schipbreuk, kritiek kreeg hij, slagen, hij werd gevangen genomen. En hij werd door de broeders en zusters ook niet altijd op het schild gehesen. Hoewel hij ook bemoedigingen kende uiteraard. Abraham heeft uiteraard wel zijn zoon gezien. Maar al die beloftes dat het land zijn eigendom zou worden. Dat het een volk zou worden als het zand ter zee. Dat heeft hij allemaal niet gezien. Dat is allemaal na zijn dood gebeurd. Het is wel gebeurd. God heeft zijn belofte waargemaakt. Sommige beloften zien we ook in dit leven nog niet. Wat houd ik dan over? Wat neem ik wel mee op mijn reis? We moeten die fouten achterlaten. Onze teleurstellingen proberen bij God te brengen. En ze achter ze los te laten. En niet vanuit een bitterheid te gaan leven. Abraham hield toch wat over. Hij zei niet, Ik ben nou eenmaal zo. Hij brak met zijn voorgeslacht. Hij zei niet, ja, dit is mijn karakter. Ik ben nou eenmaal opvliegend en ongelovig en twijfelaar. Hij leerde, hij groeide. En dat is het mooiste wat God kan bereiken in ons leven. Dat ons karakter steeds meer gevormd wordt naar het voorbeeld van Jezus. Niet dat we allemaal hetzelfde worden. We zijn allemaal uniek met onze eigenschappen en talenten. Maar die dingen die nou net niet op Jezus lijken, die wil hij samen met ons veranderen. Wat ik ook nog een laatste les vind is, en Henry Nouwen heeft dat zo mooi gezegd, dat is een schrijver. God vraagt niet aan het eind van ons leven, was je succesvol? Heb je succes gehad, veel aanzien? Ben je rijk geworden? Was je knap om te zien? Dat mag allemaal, hè? Dat is allemaal op zich niet verkeerd. Maar dat is niet waar het om draait. De vraag is, was je leven vruchtbaar? Heb ik in jou of door jou kunnen doen wat ik wil? Heb ik je karakter kunnen veranderen? Ben je tot zegen kunnen zijn voor mensen? Misschien helemaal niet opvallend, hè? Dat zo'n kaartje of een gebed voor iemand, dat weet soms niemand. Maar God ziet het. Welke groei is er in je leven geweest? Soms lijden wij om de verkeerde reden, omdat wij denken, omdat ons is wijsgemaakt, dat ons leven als christen succesvol moet zijn. Ik word elke maand wel bijna door iemand gebeld. En die heeft dan weer, dat is een alleenstaande man, en dan heeft hij weer een of andere welvaartsprediker gehoord. En dan zegt hij, ja, ik hoor er niet bij, hoor. Het is niet voor mij. Want dan moet je perfect zijn. Dan moet je altijd geloven en dan moet je. Ik zeg, joh, waarom luister je daar nou naar? Je weet toch wat de Bijbel leert. De verloren zoon die mocht terugkomen. Er is één voorwaarde. Heb je me lief? Wil je veranderen? Wil je, niet kun je. Wil je samen met mij werken? Dat vraagt God van ons. We zijn sterfelijk. De wereld is gebrekkig. En als we dat erkennen, dat we zelf ook moeten leren, dan kunnen we oefenen om wat losser in het leven te staan. Met wat humor. Abraham moest ook lachen. En Sarah zei, toen het uiteindelijk wel goed kwam, ik kan weer lachen. En Isaac betekent hij die lacht. God wil dat we blij zijn, dat we losstaan, dat we. Want humor is eigenlijk alleen maar relativeren, een beetje afstand nemen van jezelf en kijken hoe je zit in die situatie en hoe je je druk maakt soms om dingetjes die heel klein zijn. God zit in de hemel en hij lacht, zegt Psalm 2, als hij ziet hoe mensen allemaal zich inspannen en God proberen te ontkennen. God is daar niet krampachtig over. Wij kunnen leren ook om te bidden met eerlijke dingen, met gutspa, met lef. Ik sluit af met het volgende. Er is namelijk één ding waar ik heel veel moeite mee heb in dit verhaal. Of eigenlijk wat ik helemaal niet snap. Abraham had afscheid genomen van zijn thuisland, van zijn vader, van zijn neef, van Hagar, van zijn eigen zoon. Wat kon God nou nog meer vragen? Isaac, wil je je zoon voor mij offeren? Ik vind dat onbegrijpelijk. Hoe kan God dat nou vragen? Nou, ik snap het niet. En ik denk misschien dat God dat juist zo in de Bijbel heeft laten zetten, omdat het niet te snappen is dat God ook zijn eigen zoon gaf voor jou en mij. Die liefde, dat is niet te begrijpen. En dat is ook niet de bedoeling dat we het begrijpen. Dat kunnen we niet. Het is bovenmenselijk, maar het is wel waar. Zo lief heeft hij ons dat hij zijn eigen zoon gaf. Om onze relatie met hem goed te maken, zodat er een verbond kan komen, een liefdesband. Wij hoeven ons niet te vergelijken met Abraham, ook met Sarah. Het is een enorm getuigenis en dat wil hij ook doen door jou en mij. Dat soort leven. En als niemand meer in je gelooft, inclusief jezelf, dan ziet hij het nog zitten met je. Amen. En ik denk dat nu de kinderen worden gehaald. Ik zie al iemand vertrekken. Is gevraagd of ik de tijd wil opvullen. Nee, zo werd het niet gezegd hoor. Maar ik heb een lied. En dat gaat over de liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. En je laat het dopen, Grace. Dat is eigenlijk gewoon zeggen, ik beantwoord die liefde. Ik wil met hem in zee gaan. Nou ja, in dit kleine zeetje dan. En hem niet te vriend houden, maar zijn vriend zijn. Daar vandaan. Als de liefde niet bestond, dan zullen ze stilstaan, de rivieren, de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten. Als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten. Geen dichter zou meer dichten. Als de liefde niet bestond. Nergens zouden bloemen staan en de aarde zou verkleuren. Overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was heel de vrijerij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen, de wind zou niet meer ademhalen, als de liefde niet bestond. Geen appel zou meer rijpen, zoals eens in het paradijs, als wij elkaar niet meer begrijpen, dan is de wereld koud als ijs. Ik zou sterven van de kou, mijn adem zou bevriezen, als ik je liefde zou verliezen. Er is geen liefde zonder jou. Ik zou sterven hier en nu, en mijn adem zou bevriezen, als ik Gods liefde zou verliezen. Er is geen liefde zonder.